Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede. Zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 96, de versen 6 en 9. Psalm 96, de versen 6 en 9. Aanbid hem nederig al uw leven, hem die in het heiligdom verheven, een goddelijk licht van zich verspreidt. En het negende vers juicht al voor het aangezicht des Heren. Hij komt die de aarde zal regeren. 6 en 9 van Psalm 96. Nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En aansluitend aan de geloofsbelijdenis zingen we uit Psalm 45 het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen, terwijl de geest mijn gladde tongen drijft. Dat is Psalm 45 het eerste vers. En daarna volgt de schriftlezing die u deze avond kunt vinden in het laatste hoofdstuk van de Bijbel, Openbaring 22. We noemen u als schriftlezing Openbaring 22 na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 45, het eerste vers. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Openbaring 22. En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit de troon van God en van het Lam. En in het midden van haar straten op de ene en de andere zijde der rivier was de boom des levens, voortbrengende 12 vruchten van maand tot maand, gevende zijn vrucht, en de bladeren van de boom waren tot genezing der heidenen. En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn. En de troon Gods en des Lams zal daarin zijn, en zijn dienstknechten zullen hem dienen. En zullen zijn aangezicht zien, en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En al daar zal geen nacht zijn, en zij zullen geen kaars noch licht der zon van noden hebben, want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid. En hij zeide tot mij: deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En de Heere, de God der heilige profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te tonen hetgeen haast moet geschieden. Zie, ik kom haastelijk. Zalig is hij die de woorden der profetie dezes boeks bewaart. En ik, Johannes, ben degene die deze dingen gezien en gehoord heb. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neder om aan te bidden voor de voeten des engels die mij deze dingen toonde. En hij zeide tot mij: zie dat gij het niet doet. Want ik ben uw mededienstknecht en uw broederen, der profeten en dergene die de woorden deze boeks bewaren, aanbid God. En hij zeide tot mij: verzegel de woorden der profetie dezes boeks niet, want de tijd is nabij. Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doet. En die vuil is, dat hij nog vuil worden. En die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worden. En die heilig is, dat hij nog geheiligd worden. En zie, ik kom haastelijk. En mijn loon is met mij. Om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn. Ik ben de Alpha en de Omega. Het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Maar buiten zullen zijn de honden en de tovenaars en de hoereerders en de doodslagers en de afgodendienaars en een iegelijk die leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om ulieden deze dingen te getuigen in de gemeente. Ik ben de wortel en het geslacht Davids, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort zeggen kom. En die dorst heeft komen. En die wil nemen het water des levens om niet. Want ik betuig aan een iegelijk die de woorden der profetie deze boeks hoort. Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen die in dit boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden des boeks deze profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens en uit de heilige stad en uit hetgeen in dit boek geschreven is. Die deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom Heere Jezus. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. Tot zover de schriftlezing. Wij willen vanavond met de hulp van de Heere stilstaan bij het 17e vers uit dit 22e hoofdstuk van het boek Openbaring. Openbaring 22 vers 17, waar het woord van God en de tekst luidt. En de geest en de bruid zeggen, kom. En die het hoort zeggen, kom. En die dorst heeft, komen. En die wil, neem het water des levens om niet. Willen we eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, gij die de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijt. Voor uw aangezicht, o drieënig God, buigen wij ons neer. En wij smeken op deze avond van deze eerste Pinksterdag, of u ons wilt bedouwen en bedienen door uw Heilige Geest. Want alleen door uw Geest zullen we de geheimenissen van uw woord verstaan. Zullen wij verstaan wat u ook vanavond tot ons te zeggen hebt. En u hebt u zelf beloofd dat waar uw woord recht gepredikt wordt, en waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn, dat u daar zelf met de werkingen van uw geest in het midden wilt zijn. En daarom pleiten we op die belofte. Heere, wil u uit onverdiende barmhartigheid zo onder en in en met de prediking in ons midden zijn, deze avond. Uw naam is uitgeroepen over het begin van deze dienst. Toen onze hulp, zo hebben we gezegd, in de naam was van u, de drieënige God. Heere, zullen we dat mogen ervaren. En wil u het geven, dat we het ook ondervinden mogen in deze dienst, dat u een waarmaker bent van uw eigen woord. Woon en werk zo in ons midden met uw geest. Laat vanavond die geest krachtig mogen werken, wanneer wij vanuit het woord van onze tekst gericht worden op de stuwing van de geest van Pinksteren naar de wederkomst. Hoe hij bidt, kom Heere Jezus. En hoe het zijn grote verlangen is in deze tijd, na de uitstorting, dat de komst van Jezus Christus haastig mag geschieden. Heren, wanneer wij over die dingen nadenken, dan zal het ons onrustig moeten maken wanneer wij nog een vreemdeling zijn van het werk van uw genade. En wil u geven dat de geest die heilige onrust vanavond dan in ons hart werkt. Een onrust waardoor wij gaan zien wat we missen. En waardoor wij gaan zoeken dat wij wat wij niet kunnen missen. Namelijk de kracht en de genade van u. Heere, bind deze dingen, deze eeuwigheidsbelangen op ons hart. Opdat we er niet onderdoor kruipen of langsheen leven. Maar opdat deze dingen in mogen dringen tot in het binnenste van onze ziel. We bidden u ook, Heere, of wanneer mensen die van verre staan, die geestelijk tobben met levensvragen, vanavond het woord horen, dat zij niet alleen verschrikt mogen worden. Want juist als wij van verre staan en nergens bijkomen, dan horend het woord van de wederkomst van de Heere Jezus, dan kan er vrees in ons hart rijzen. En dan weten we niet waar we heen moeten. Maar wil u ook laten zien dat in de tussentijd tussen Pinksteren en wederkomst de geest ook dringt, opdat wij ons met God zouden laten verzoenen. De geest ook laat verkondigen, indien iemand dorst, die komen en die drinken het water des levens om niet. Heere, geef dat we het vanavond mogen zien, dat het nu juist het machtige werk van de Heilige Geest is. Om licht te geven over dat levende water. En om zondaren die het zelf niet weten en niet kunnen, om die bij die bronnen van levend water te brengen. En ze daar op de knieën te drukken. En de hand te zijn waarmee het water aan de lippen gezet wordt, zodat ze drinken mogen met volle teugen. Heere, wil zo vanavond in de prediking meekomen, dat de kleinste en de armste onder ons de druppels van het levende water mag zien en mag proeven en smaken dat er levend water is voor mensen die bij zichzelf alleen maar de dood kunnen ontdekken. Wil u uw kinderen onderwijzen, Heere? Er ligt ook in dit deel van uw woord heel wat onderwijs voor uw kinderen. Geef dat ze het mogen verstaan. En laat het dan zo mogen zijn dat de wateren die wij vanuit uw woord het levende water mogen noemen, dat ze die steeds bij u mogen zoeken en daaruit ook mogen putten. Al kan het nog zo verdord en schraal zijn door onze zonden en afdwalingen. En wil u geven dat zo ook het verlangen in het hart mag gaan leven, naar die grote dag die hier zo krachtig getekend wordt in het hoofdstuk wat gelezen is. De dag waarop Jezus Christus komen zal. De dag waarop Pinksteren voltooid zal zijn. Waarop alles voltooid zal zijn. Waarop gij, o drieënige God, alles zult zijn en in allen. Heren, wil ook deze dingen zo gebruiken, dat wanneer over de grootheid en de majesteit van die komst van de Heere Jezus Christus gesproken mag worden, allen die daar geen deel aan hebben, zich zo aangesproken weten dat ze geen rust meer vinden voor hun leven. En gaan zoeken om dat wonderlijk deel te ontvangen wat de geest die met Pinkster is uitgestort door het woord, door de levende stromen van de levende verkondiging van het woord, kan en wil en zal schenken. Wil u zo in ons midden zijn? Denk aan ons allen. We dragen opnieuw de hele gemeente aan u op en bidden of u ons allen wilt gedenken, Heere. U kent onze levensomstandigheden. U weet van moeite, ziekte, verdriet, van vragen, soms van allerlei aard ook van verborgen dingen die in stilte worden doorworsteld. Heere, wil u op ons allen neerzien. En laat uw woord en geest ons mogen leiden. Wil u zijn met onze kerken. We dragen op deze Pinksterdag heel het kerkelijke leven aan u op en bidden of u rijk en krachtig met uw geest onder ons en in onze gemeenten wilt wonen en wilt werken. Heere, wil u ook alle kerkelijke arbeid zegenen, het werk in de gemeente, de zondagse prediking van uw woord, o God. Geef dat allen die geroepen worden ook op deze dag het evangelie te verkondigen, dat de bazuin geen onzeker en weifelend geluid mag voortbrengen, maar dat het woord van u gezegend mag worden, zo dat het komen mag met kracht en dat het ook zijn werk mag doen. Wil u geven dat er onder de gemeente velen mogen zijn die onder beslag van uw woord komen, en laat mensen tot bekering komen, tot het waarachtige geloof. Ja, wil ons bewaren bij uw woord, ook als kerken, en doen terugkeren, wederkeren tot uw woord. Wil ons samenbinden en ons verootmoedigen. Dat bidden we niet alleen voor onze kerken, maar ook voor heel kerkelijk Nederland. Heere, u weet hoeveel splinters en splijtswammen er overal zijn, en dat het soms zo lijkt alsof er geen twee of drie meer samen kunnen wonen. Zelfs waar in de hoofdzaken zoveel overeenstemming is. O God, wil u bijeenbrengen wat bijeen hoort. Wil u ook een heimwee geven, een levend verlangen en een ootmoedig smeekgebed naar die samenbindende werking van de Heilige Geest. En wil u in Nederland verootmoedigend, ontdekkend, onderwijzend werken en de kerken zegenen en de prediking gebruiken. Zegen ook alle plaatsen waar toekomstige dienaren van het woord worden opgeleid. We bidden u voor alle opleidingen, heel in het bijzonder voor onze eigen theologische universiteit. Heere, wil allen die daar werken mogen en allen die daar studeren mogen genadig zijn en door de geest die de grote leermeester is onderwijs geven. Wil u zijn met alle takken van arbeid, deputaatschappen, klassen, synoden. Heere, geef dat ook daar uw woord mag werken en uw geest mag waaien. En wil u geven dat nu wij gekomen zijn in de laatste dagen, we ook in dat besef het werk in de kerken mogen doen. Zegen de zending. Wil allen die daar werken genadig zijn. Laat uw koninkrijk over deze wereld mogen komen, Heere. Laat het mogen komen in de gemeente, maar ook op de zendingsvelden. En wil u, daar het toch een teken der tijden is dat het evangelie verkondigd moet worden, tot aan het einde der wereld, voordat de dag van Christus komt, het evangelie laten komen en verkondigd laten worden tot in de uithoeken van deze wereld. Zegen het werk van de verkondiging van het evangelie onder het oude volk van Israël. Wil ook degene die daar werken bijzonder zegenen en laat er vrucht mogen zijn op het werk. Zegen alle vormen van evangelisatie. Wil u bij alle verwording en verlating van de dingen van u, die zich ook in ons eigen land en in ons maatschappelijk bestel aftekent, uw koninkrijk doen komen onder ons. Erbarm u over ons land en over ons volk. Heere, Heere, zegen gij ons. En geef dat bij alle vervloeiing en vervlakking uw woord mag blijven, de kandelaar niet geblust mag worden in de ongerechtigheid van Nederland, maar dat de kandelaar door de gloed van uw geest weer op mag bloeien en op mag vlammen. En wilt u een wederkeer geven in ons vorstenhuis, onder onze regering, plaatselijk, provinciaal en nationaal. En laat onder ons een geestelijk ontwaken, een geestelijk herleven zichtbaar mogen worden. Heere, wanneer wij vanavond dan om deze dingen smeken, ook omdat we het vanuit uw woord geloven mogen dat de tijd kort is en dat de dagen komen waarvan het laatste Bijbelboek spreekt. Misschien zijn we al veel verder op uw tijdschaal dan wij zelf beseffen. Heere, wil het woord van u gebruiken en wil de ernst, maar ook de machtige troost voor de uwen die hierin ligt, helder en duidelijk ons voor ogen stellen. Zegen ons in de prediking. Help ons bij het spreken. Geef ons een stem, Heere, opdat we de boodschap helder en duidelijk mogen verkondigen. En wil u geven dat het woord ook zijn kracht mag doen. O Heere, woon en werk onder ons en onder onze kinderen. We belijden het voor u. U zou geen onrecht doen als u ons voorbij zou gaan. Want naar uw recht moet u ons voorbij gaan. Wij hebben gezondigd. En in heel ons leven is dat zichtbaar. Dat wij geen sprankeltje genade, geen druppeltje van de ontferming van uw genade verdienen. Maar zie op ons neer, Heere, niet zoals we zijn in onze zonde en in onze schuld. Maar zie op ons neer in het bloed van de Heere Jezus Christus, uw Zoon, uit genade. Amen. We zingen nu eerst, gemeente, uit Psalm 42, vers 1, 3 en 5. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Derde vers, o mijn ziel, wat buigt ge u neder? En het vijfde vers, maar de Heere zal uitkomst geven. 1, 3 en 5 van Psalm 42. Aan het einde van de prediking na het Amen zingen we uit Psalm 86 het vijfde vers. Al de heidenen door uw handen voortgebracht, in alle landen zullen tot u komen, Heere, bukken voor uw aanschijn neer. Psalm 86 het vijfde vers. Geliefde gemeente, zoals de meesten van u weten, zijn we de vorige zondag op Urk geweest. En het was na afloop van de avonddienst, zoals dat zeker vroeger gebruikelijk was, dat er heel wat mensen kwamen. Zo'n gesprek over de dingen van die zondag, van de prediking. En toen ineens die vraag van een nog jonge vrouw, een weduwe van halverwege de 20. Een aantal weken geleden, met 3 kindertjes achtergebleven, doordat haar man omkwam bij een van die vreselijke ongelukken die aan boord gebeurd is. Ze zei: dominee, wat denkt u eigenlijk van de wederkomst? En ze bedoelde dit. Als je nou weten mag dat je God vreest, dat je leven bekend is in de hemelen, zou je dan met alle ellende en moeite en verdriet die er hier op aarde is niet verlangen naar die dag? Het werd stil in de kamer en het bleef even stil. Oh, ik heb wel een antwoord gegeven. En proberen aan te geven wat de wederkomst van de Heere Jezus Christus voor mij persoonlijk betekent. Maar dan moet je altijd een antwoord geven, gemeente, waarin je eigen tekort en je eigen schuld boven water komt. Want dan moet je zeggen, leeft dat zo? O, zeker, er kunnen bij ieder die de Heere vreest toch wel momenten zijn van een intens verlangen en als het goed is van een gegronde verwachting. Maar als je denkt aan je eigen tekort, de inleving van allerlei zonden die nog wonen in je leven, de duisternis. En als je denkt aan degene die rondom je staan, van wie je vrezen moet, dat die nog onbekeerd is en die nog onbekeerd is. Hoe kun je dan verlangen naar de wederkomst? U begrijpt, die vraag heeft me die avond bezig gehouden en ook van de week nog. En die vraag komt ook vanavond in de tekst eigenlijk telkens weer om de hoek. Als we samen nadenken over Pinksteren en wederkomst. We letten op 2 aspecten. Allereerst op een dringende bede. En de geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort zeggen kom. En in de tweede plaats een ruime nodiging. Want zo zegt de tweede helft van de tekst. Die dorst heeft komen en die wil nemen het water des levens om niet. Pinksteren en wederkomst. In de eerste plaats een dringende bede en in de tweede plaats een ruime nodiging. Johannes heeft in opdracht van de hoge God dit boek Openbaring geschreven. En wij weten vrij nauwkeurig de omstandigheden waaronder hij dit geschreven heeft. Hij heeft in ballingschap op dat eiland Patmos een aantal visioenen gekregen. En hij moest op hoog bevel van 's Heren mond opschrijven wat hij zag. En hij heeft ontzagwekkende dingen neergeschreven. Oordelen die voltrokken zouden worden. maar ook machtige visioenen van de toekomstige heerlijkheid die aan de kerk van Christus beloofd is. En nu nadert het boek wat hij schrijven moet op Gods hoog bevel zijn voltooiing. En voordat hij de laatste heftige vermaningen neerschrijft, waarin de Heere waarschuwt dat aan dit boek en aan wat erin geschreven staat niets afgedaan mag worden, niets doorgehaald mag worden, niets weggeknipt mag worden, is er als het ware nog een laatste klaroenstoot, een laatste bazuinstoot. Eén laatste evangeliewoord. Spurgeon zegt in een preek over deze tekst: het lijkt alsof de Heilige Geest de Bijbel niet wil besluiten voordat hij voor de laatste maal de krachtigste en de ruimste nodiging om tot Christus te komen heeft laten horen. Voordat hij voor het laatst de intense roep van de levende kerk om de komst van de Heere Jezus Christus onder woorden heeft gebracht. En zo staat het in de tekst, op de allerlaatste bladzijde van de Bijbel, die geweldige bede en die geweldige nodiging. Ja, onze tekst begint met een gebed. En de geest en de bruid zeggen: kom. Wat wordt daarmee bedoeld? Als u de uitleg zou lezen in verschillende verklaringen, dan gaan de meeste verklaringen deze richting op, dat de geest, dat is de Heilige Geest, en de bruid, dat is de bruidskerk van de Heere Jezus Christus, die bidden samen om de komst van de Heere Jezus Christus van de hemel. En dat is ook de meest voor de hand liggende uitleg. Want het gaat in deze laatste bladzijde van de Bijbel over de komst van de Heere Jezus Christus op de wolk. Over zijn komst ten oordeel, de komst die hij zelf al heeft aangekondigd en die op de hemelvaartsdag door de engelen die de discipelen opzochten toen ze naar de hemel stonden te kijken nog eens een keer dik is onderstreept. Deze Jezus die gij hebt zien heenvaren zal al zo wederkomen gelijk gij hem hebt zien heenvaren. Jezus zal dus op de dag van zijn toekomst wederkomen met de wolken. Komende op de wolken des hemels zal hij hier op aarde richten tussen de schapen en de bokken, de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen. En nu is het zo dat in dit slotakkoord van het boek Openbaring gezegd wordt dat de geest en de bruid om die komst van de Heere Jezus Christus bidden. De geest. Ja, dat is eigenlijk merkwaardig. Bid de geest dan ook, de Heilige Geest? De Heilige Geest is toch God? Wij lezen in de Bijbel, zegt iemand, dat je tot God mag bidden. Maar kan je van de Heilige Geest, die God is, zeggen dat hij bidt? Blijkbaar wel, gemeente. Want hier staat het. De geest bid. En dat weten we niet alleen maar uit deze tekst, maar als u het thuis nog eens nauwkeurig na wilt lezen, in dat machtige hoofdstuk Romeinen 8, wordt ons ook tot 2-3 keer toe verzekerd dat de Heilige Geest die op deze wereld gekomen is, ook de geest is die hier op aarde voor de heiligen bidt. Het is dus niets vreemds dat ons in de Bijbel verteld wordt dat de Heilige Geest, nu hij op aarde gekomen is, hier biddend werkzaam is. Hij bidt voor de heiligen, dat wil zeggen voor degenen die God vrezen, voor de oprechte gelovigen. Wanneer zij niet weten te bidden zoals het behoort, zo lezen we in Romeinen 8, dan is het de Geest die voor hen bidt met onuitsprekelijke zuchtingen. De Heilige Geest hier op aarde, wonend bij, wonend in de gelovigen. Spreek dus tot God met onuitsprekelijke woorden, als het hen aan woorden ontbreekt. Nou, als dat van de Heilige Geest gezegd wordt, zou het dan ook van de Heilige Geest niet gezegd mogen worden dat die Heilige Geest hier op aarde bidt om de komst van Jezus Christus op de wolken? Ja, zegt die man, dan zal dat wel zo zijn, als de Bijbel dat zegt. Maar toch blijf ik het vreemd vinden. Ja, het is misschien ook vreemd voor ons. Maar misschien wordt het nog wat duidelijker als ik erbij zeg dat ook de Heere Jezus Christus, toen hij hier op aarde was, en hij was toch ook de Zoon van God, hier op aarde bad in de dagen van zijn vlees, in de dagen van zijn vernedering. De Zoon van God bad tot God in de hemel. En nu de Zoon van God weggegaan is, en hij de andere trooster hier op aarde gezonden heeft, bid ook die andere trooster voor en met en in Gods kinderen. En een van de dingen waarom hij bidt is: kom, Heere Jezus. Waarom zou de Geest dat bidden? Wel, een van de redenen waarom de Heilige Geest dat bidt, gemeente, ja, dat is eigenlijk onze schande. Want die wordt hier heel haarscherp aangewezen, als u de tekst goed leest en verstaat in het hele verband waarin ze voorkomt. Want die Heilige Geest is hier op aarde gekomen op de Pinksterdag, als de andere trooster die Christus van de hemel gezonden heeft. En die Heilige Geest wil hier door middel van de prediking met en onder en door het woord wonen en werken onder zondaren. Maar hoe vaak wordt die Heilige Geest niet gesmaad? Hoe vaak wordt die Heilige Geest niet wederstaan? Hoe vaak blussen we de Geest niet uit of bedroeven we de Geest niet? Het staat al in de oude profetie van Jesaja dat de Heilige Geest hier op aarde smart wordt aangedaan. En dat is iets waar wij maar niet licht over moeten denken. Dat de Heilige Geest die van de hemel gegeven is en die onderdoor en met het woord van God wil werken, door zondaren, door ongeloof, door onbekeerlijkheid, pijn, smart wordt aangedaan. Dat de Heilige Geest twist met mensen, wanneer het woord van God aan hun hart gelegd wordt, wanneer geroepen wordt, bekeert u, bekeert u. Wanneer gesmeekt wordt in de naam van de Heere Jezus Christus, wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Dan twist de Heilige Geest met ons. En wanneer jij, mijn jongen of meisje in de kerk, of u ouderen, die roepstemmen van Gods Geest weerstaat, of de indrukken die je onder het woord ontvangt van je afschudt, of door ongeloof de invloeden van de Geest smoort en blust, dan doe je de Heilige Geest verdriet. Hem smart aan. En dat is een van de redenen, gemeente, waarom de Heilige Geest uitziet naar de voleinding, waarin de glorie van de drie enige God, van de Vader en de Zoon en de Geest, niet meer besmet en besmeurd wordt met het ongeloof en de onbekeerlijkheid en de halfheid en de slapheid en de wereldgelijkvormigheid. Maar waar God alles zal zijn en in allen. En dan voelt u het wel aan, dan is het niet alleen de invloeden van de zonde en de onbekeerlijkheid en het verzet tegen de Heilige Geest, waardoor deze bede veroorzaakt wordt. Maar het is ook het hoge verlangen van God de Heilige Geest naar de volle glorie van de Vader, naar de volle glorie van de Zoon en naar de volle glorie van de Heilige Geest, waarin geen smet en geen vlek zal zijn, want de Geest zoekt het volmaakte. En daarom is er in de Geest, als ik het in alle eerbied zo zeggen mag, een stuwing, een drang naar het volmaakte, een drang naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En daarom bidt de Heilige Geest om de komst van het Koninkrijk en van de Koning. En de Geest zegt: kom. Maar kijk, als die Geest dat zegt, dan is die Geest niet alleen. Want onze tekst laat duidelijk weten, en Johannes moet het in de naam van de Heere opschrijven, en de Geest en de bruid zegt: kom. De bruid, ja, dat is niet zomaar een bruid, een jonge vrouw die gaat trouwen. Nee, de bruid, dat is de kerk van de Heere Jezus Christus, de bruidskerk. Laten we er even goed op letten dat ze zo, vooral in het slot van het boek Openbaring, wel meer genoemd wordt. De kerk als bruid. En daar zit twee dingen op zijn minst heel duidelijk in dat beeld van de kerk als bruid. Het eerste is, ze is bestemd voor de bruiloft. Zij is de bruid, zij heet de bruid. Dat wil zeggen, Christus heeft haar als bruid geworven. Zij behoort hem toe. Dat is het ene. En het andere is, ze is nog bruid. Het huwelijk is nog niet voltrokken. De kroon op haar bruid zijn is er nog niet. En als de kerk zo getekend wordt, dan voelt u denk ik wel aan wat dat nu gewoon in eenvoudige taal eigenlijk zeggen wil. De kerk, de bruidskerk, dat zijn alle oprechte gelovigen. Zij zijn door Christus getrokken en geworven. En al kunnen ze het zelf vaak niet geloven, en al is het voor hunzelf vaak veel te hoog en te wonderlijk, zij worden toch door God en door Christus in de schriften genoemd zijn bruid, zijn beminde. Maar ze leven nog hier op aarde. De volle gemeenschap met God en met Christus, de storeloze gemeenschap, de zondeloze gemeenschap, dat is er nog niet. De dag van de bruiloft komt. Maar ze zijn al bruid. Voelt u? Dan gaat het bij die naam bruid vooral over de strijdende kerk hier op aarde. Over de kerk die nog worstelt. Over de kerk die wel getrokken is uit de duisternis van de zonde, maar die nog onder de heerschappij van de zonde leeft, die de volmaaktheid nog niet bezit. En van die kerk wordt gezegd, en de Geest en de bruid zegt: kom. Durf je dat te zeggen wanneer je tot die bruidskerk behoort? Durft een kind van God, een levend lid van die kerk, durft hij dat te zeggen? O gemeente, laat het duidelijk zijn, niet wanneer Gods kinderen op zichzelf zien, dan zijn ze nooit gereed om die bede mee te bidden. Want dan zien ze op zichzelf en dan zeggen ze, ook al mag ik niet ontkennen dat de Heere in mijn leven begonnen is, o, er is nog zoveel onwetendheid, nog zoveel gebrek aan de kennis van Christus, er is nog zoveel van het woelen en het woeden van de macht van de zonde in mijn eigen leven. Je voelt meer je tekort dan dat je jezelf bruid van Christus durft noemen. En zelfs degenen die veel van de Heere geleerd hebben, kennen minstens hun momenten waarop ze zeggen moeten, o God, als ik naar mezelf kijk, dan ben ik zwart vanwege de zonde. Niet waard om uw zoon, uw dochter, uw bruidskerk te heten. En dat is niet de enige reden wanneer ze naar binnen kijken naar zichzelf, maar ook wanneer de bruidskerk van Christus om zich heen kijkt. Dan kijk je als jonge vader of als jonge moeder of als oudere, iemand die misschien al kleinkinderen of zelfs achterkleinkinderen heeft. En dan zeg je, Heere, ik vrees dat er nog zoveel van degene die ik lief heb en die u aan mijn zorgen hebt toevertrouwd, onbekeerd zijn en onverzoend. En als die gedachten op je afkomen, dat je denkt, de wederkomst betekent dat wanneer Christus nu komen zou en een van mijn kinderen of die van mijn kinderen of misschien alle van mijn kinderen zouden op dit moment voor de troon staan, ik vrees, ze zouden alle verloren zijn. Dat zijn toch dingen die bij u boven kunnen komen, niet? En hoe kun je dan zeggen, kom. U voelt wel aan. Dat kan zomaar niet. En daarom staat het er ook zo heel nadrukkelijk in de tekst in deze volgorde. En de geest en de bruid zegt, kom. Het is de geest die het zegt, die uitziet naar de glorie van Christus, uitziet naar de overwinning en de triomf over de zonde en over het ongeloof en over de machten van de duivel en van de boze. En die geest gaat nu door zijn woord de bruidskerk van Christus inwinnen en overtuigen, zodat die bruidskerk ook steeds meer gaat uitzien en gaat verlangen. Zodat de bruidskerk ook mee gaat stamelen. Al is het soms met tranen in de ogen en in het hart. Kom. Want ja, we hebben net alle bezwaren genoemd. Dat er zoveel bezwaren kunnen zijn wanneer Gods kinderen naar binnen kijken, omdat ze zoveel boosheid en dwaasheid en zonde nog in zichzelf zien. En zoveel bezwaren van buiten wanneer ze letten op degene die hen lief zijn. Maar we moeten toch de andere kant ook niet over het hoofd zien, gemeente, dat wie een bruid van Christus geworden is, wie Christus door genade heeft leren kennen, heeft Christus ook lief. Dat is een van de aspecten waarom die kerk een bruidskerk genoemd wordt. Zij heeft Christus lief. Naar hem gaat haar hart uit. O, aanvankelijk misschien allemaal even onwezenlijk en onwerkelijk, omdat er nog zoveel vragen overblijven. Maar hoe meer God in Christus doorwerkt in ons leven, hoe hartelijker we God lief krijgen en hoe meer we Jezus Christus lief krijgen. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem. Dat is de taal die leeft in het hart van een oprecht gelovige, wanneer de dingen bij hem zo heel persoonlijk leven. Kijk, en als de liefde leeft in het hart, dan is er ook verlangen. Verlangen om hem meer te kennen. Maar dan kunnen er ook momenten zijn van verlangen om hem nu te zien zoals hij is. Naar de volle eenheid. Naar de overwinning van zonde. Naar de overwinning van het eigen ik, naar de overwinning van inwonend bederf. Wanneer zal de dag zijn dat ik zonder er zelf weer tussen te zitten bij u mag zijn? Dat leeft toch wel eens in het hart van u die de Heere vrezen mag. Al is het door de aarzelingen en door de strijd heen. dat het erom gaat dat hij het zo waard is om hem al uw liefde waardig te schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Ja, dat is inderdaad de zin van dat begin van de tekst. En de geest en de bruid zeggen, kom. Het is de geest die de bruid overtuigt, die haar ervoor inwint, die haar mee laat stamelen, mee laat bidden. Kom, Heere Jezus. En dan dat woord wat erop volgt niet. Want het blijft niet bij die beden van de geest en de bruid. Maar dan zegt de apostel in de naam van de verhoogde Christus. En die het hoort zeggen, kom. Wat is dat nu? Dat eerste stukje, dat begrijpt u nu misschien. Dat het de geest is die Gods kinderen overtuigt en overreedt om te bidden om de komst van de Heere Jezus Christus uit liefde. Om de volle vereniging met hem te mogen beleven. Van de zonde, de dood en de strijd ontslagen te zijn. Maar nu staat er en die het hoort. Zeggen, o kom. Betekent dat alle die dat horen. In eerste instantie wel. Hier laat de Heilige Geest in dit stukje van het slot van de Bijbel weten dat wanneer de Geest en de Kerk bidden, dan worden alle die dat horen genodigd om te roepen, kom. Ja, maar zegt iemand, kan een onbekeerde dan bidden om de komst van de Heere Jezus? Nee, dat weet de apostel Johannes ook wel. Maar als u de dingen goed op u in laat werken, dan wil hij met deze oproep mensen in de nood en in de schuld brengen. Laat ik het eens heel eenvoudig mogen zeggen. Het is alsof we in deze woorden de apostel Johannes, ja de Heere zelf, horen zeggen, mijn geest en mijn kerk bidden, kom. En als u daar iets van mag horen, u die daar zit in de kerk, hier in Middelharnis 1996, zoveel jaren nadat het boek Openbaring geschreven is, dan wordt u ook geroepen om dat te gaan bidden. Ja, maar zegt die jongen of zegt dat meisje, Heere, dat kan ik niet bidden, want ik ben onbekeerd. En als ik onbekeerd zou vragen, Heere, kom, waar zal ik bestaan, waar zal ik zijn voor uw ogen? Dan zal ik worden geoordeeld en dan zal mijn deel zijn bij degene die in de buitenste duisternis worden geworpen. Inderdaad. U hebt helemaal gelijk. Maar als dat nou eens een ogenblik echt op je afkomt, mijn jongen, dan heb je toch geen rustig ogenblik meer. En dat wil de Heere bewerken. Het zou zo goed zijn als u dat ook kon bidden. Als u dat mee ging bidden. Kom, ga met ons en doe als wij. Maar juist zo'n woord, kom, ga met ons en doe als wij, dat herinnert een onbekeerde, een ongelovige, iemand die een vreemdeling is van Gods genade, aan zijn nood en aan zijn schuld en aan zijn gemis. En u moet maar nooit vergeten, de eerlijke prediking van het evangelie en de eerlijke prediking van Gods woord werkt nooit over de schuld en over het gemis heen. Het is een van de grondkenmerken, gemeente, van een valse leer. Dat over de schuld en over het gemis en over de wezenlijke nood van een verloren zondaar heen gewerkt wordt. Maar waar het evangelie in al zijn ernst en in al zijn ruimte zuiver gebracht wordt, daar wordt over die dingen niet heen gewerkt, ook hier niet. In dit ruime woord niet. En wat is dan nodig? Wel, dat wanneer die nodiging komt, kom, ga met ons en doe als wij. Wanneer we horen vanuit de mond van de Allerhoogste en die het hoort zeggen, kom. Dat we met onze onmogelijkheid, dat we met onze onbekeerlijkheid, dat we met ons niet bereid zijn om die komst van de Heere Jezus Christus te bidden, in de nood en in de schuld komen. En zeggen, Heere, ik kan voor u niet bestaan. Ik kan niet bestaan voor uw heilige troon, wanneer gij komende zijt op de wolk. En laat die woorden nu eens niet langs je heen glijden vanavond of vandaag, mijn jongen of meisje of ouderen in de kerk. Maar laat ze eens inzinken en doordringen tot in het diepst van je leven. Want echt, als Christus weder zou komen vandaag, of deze komende week, dan zouden er velen zijn, al te velen vrees ik ook onder ons, die een vreemde koning en een vreemde Christus ontmoeten. En dan zouden er, vrees ik, al te velen zijn, die niet bereid zijn voor zijn komst, en die het zouden horen moeten, ga weg van mij. Wat is daarom nodig? Wel het ware geloof en de waarachtige bekering. Want alleen in de weg van het geloof en van de bekering, en zo zeggen onze kanttekenaren het ook bij deze tekst, alleen in de weg van het geloof en van de bekering kan iemand die het hoort meegaan bidden. Als hij onbekeerd blijft, dan verstomt zijn mond. Dan weet hij met die nodiging geen raad. Dan schudt hij het langs zich af. En dan leeft hij voort. Maar in de weg van bekering en geloof gaat iemand door de kracht en de genade van Christus het leren. En dat is een leerproces. Meeleren bidden, kom. Maar wat is dat dan, geloof en bekering? En hoe bedoelt deze apostelen dan wanneer hij de woorden van de Heere hier zo weergeeft? Wel, dat vinden we in het slot van de tekst, in die ruime nodiging. Want de Heilige Geest, en let u daarop, de Heilige Geest heeft het oog op de glorie van Christus. En op de glorie van God. En daarom hunkert en daarom stuwt het hart van de Heilige Geest, als ik het zo in alle eerbied zeggen mag, naar die wederkomst. En hij bidt en hij leert de kerk, hij leert het oprechte gelovigen mee bidden. Kom, Heere Jezus, kom, Heere Jezus. Maar dat is niet het enige wat de Heilige Geest doet tussen Pinksteren en de wederkomst. Die Heilige Geest laat ook in de prediking van het woord de meest ruime nodiging klinken. Want we horen hier, en wie dorst heeft, komen. En die wil nemen van het water des levens om niet. Met eerbied gezegd, gemeente, de Heilige Geest heeft er dus oog voor dat wanneer hij de kerk leert bidden, kom, Heere Jezus, dat er ook nog mensen zijn die buiten staan, dat er ook nog onbekeerden zijn. Hij ziet die onbekeerden, hij ziet worstelende mensenkinderen niet over het hoofd, maar in zijn drang naar de wederkomst heeft hij ook een woord voor de armen en voor de verslagenen en voor de verbrokenen. En hij zegt tot hen, zo iemand dorst, die komen. En zo iemand wil, die nemen het water des levens om niet. En die oproept die nodiging om tot de levende wateren te komen en te drinken van het water des levens om niet. Die is des te meer geladen, des te meer dringend en des te meer bewogen, omdat de Heilige Geest aanwerkt op de wederkomst van de Heere Jezus Christus. Juist omdat de Geest verlangt naar die dag. Juist omdat de Geest weet dat Christus spoedig komen zal, wordt er in deze woorden zo dringend op aangedrongen. Zondaar, zoek de levende wateren van het evangelie van vrije genade. Want de dag van de komst van de koning op de wolken haast. Ziet, hij komt spoedig. En nu iets heel belangrijks. En wat u van deze preek vergeet, mijn jongen of meisje, ouderen in de kerk, vergeet dit niet. De Heilige Geest is het die in grote bewogenheid aandringt op uw en op jouw bekering. Juist omdat hij weet dat de dag van Christus dichter en dichterbij komt. En het is de duivel die bezig is om mensen in slaap te sussen, zodat ze nooit denken aan de komende koning en aan de wolken des hemels. En aan de troon die gesteld wordt om te oordelen. Die sust jou misschien op dit ogenblik wel in slaap en zegt, ach, het zal zo'n vaart niet lopen. Er is al zo lang gezegd dat Jezus komt op de wolken. Het heeft nu 2000 jaar bijna geduurd. Het zal nog wel een paar honderd jaar duren, in elk geval langer dan dat wij leven. Laat ons eten, laat ons drinken, laat ons genieten van dit leven. Dat is niet de taal van de Heilige Geest. Dat is niet de taal van het onfeilbare woord van God. Maar dat is het karakteristieke van de taal van de duivel, die altijd uitstel wil en altijd afstel wil. En die ook in ons leven, ook bij jullie jonge mensen, ons wijs wil maken dat we nog zo verschrikkelijk veel tijd hebben. Maar de Heilige Geest, die bidt om de komst van de Heere Jezus op de wolken, zegt ons vanavond, u hebt geen tijd meer. U hebt geen tijd meer. Nu het heden van de genade is. Indien iemand dorst, die komen. En indien iemand wil, die drinken en nemen van het water des levens om niet. Ja, maar hoe moet je die woorden dan verstaan? Vooral dat laatste. Indien iemand wil, die nemen van het water des levens om niet. Dat is toch wel een beetje een gevaarlijke tekst, hoor ik iemand zeggen. Want houdt dat toch niet een klein beetje in dat de Bijbel op zijn minst een deur op een kier zet in de richting van de vrije wil? Als je het maar wilt. Gemeente, we moeten die woorden recht doen. En altijd vasthouden dat we deze dingen zoals ze hier staan in het licht van het geheel van de schrift moeten lezen. Het ene stukje van de Bijbel legt het andere uit. En weet u, het wordt hier niet zo bedoeld dat wij een vrije wil hebben en zomaar kunnen kiezen. Alsof wij een onbeschreven blad in ons hart meedragen. En dat we zelf kunnen kiezen tussen het goede en het kwade. We hebben al gekozen. En van nature willen we het kwade. En van nature zoeken we de Heere niet. Zo is het met ons. Dat zegt de Bijbel op vele bladzijden overduidelijk. Maar ook al laat de Bijbel dat zien, dat wij mensen in de banden van de dood zitten. Dat wij God niet kunnen zoeken en niet willen zoeken van nature. Toch staat diezelfde Bijbel vol met allerlei nodigingen, met allerlei roepstemmen. Zoek de Heere, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Komt allen tot mij die vermoeid en die beladen zijn. Waarom is dat dan? Als we met datzelfde woord van God in de hand moeten zeggen dat de mens dat uit zichzelf niet kan. Wel die nodigingen en die roepstemmen die in de Bijbel komen, die meent God echt. En God wil ons losweken en lostrekken uit de machten waarin we gevangen zitten. En hij wil ons lokken opdat we het bij hem zouden zoeken. En vandaar al die nodigingen. Dat zijn als het ware prikkels en nagels in ons hart. Die ons willen overtuigen dat we het bij de Heere mogen zoeken en kunnen zoeken. Want dat de Heere bij machte is. En daar hebt u het punt waar het om draait. Dat de Heere bij machte is om alle beletsels weg te nemen. Om alles wat tegen is af te breken. Dat de Heere bij machte is om een verloren zondaar als ik, als u te redden van het verderf. En als er dan, worstelend met onze onmogelijkheden, met onze zonde en met onze schuld, een dorst ontstaat naar God en een verlangen indien iemand wil. Een verlangen ontstaat naar God. Dan zegt de tekst het zo. Indien iemand dorst, hij komen. En indien iemand wil, de Heere daalt zo laag mogelijk af. Al ben je nog zo zondig. Al zijn er nog zoveel onmogelijkheden. Al vraag je jezelf af of je het wel echt verlangt of wel echt wilt. Maar hoe je ook bent. Kom toch, zoek mijn aangezicht. De Heere laat zien dat er voor mensen die het niet kunnen en die het niet weten. Voor mensen die last hebben van alles wat tegen en wat dwars tegen de dingen van de Heere ingaat. Maar die toch op de bodem van hun hart om hem verlegen zijn. Hij zegt, indien iemand dorst, indien iemand wil, die komen. Het minste en het kleinste. De Heere veracht het niet. En zo mogen zondaren tot hem vluchten met hun lege handen. Met hun gebonden handen. Met hun lege harten. En hij heeft nog nooit een zondaar die het oprecht om hem te doen was. Die met zijn honger en zijn dorst en met zijn begeerte en verlangens tot hem vluchtte afgewezen. Want dat is de kracht van die tekst niet. Indien iemand dorst heeft, die komen. En die wil, nemen het water des levens om niet. Daarin laat de Heere zien dat er bij hem ruimte is. Voor mensen die niet weten hoe hun dorst gestild moet worden. Voor mensen met een verlangen, maar die niet weten hoe het moet. Dat er... Voor mensen die met hun zonde en met hun schuld zijn vastgelopen. En de weg niet meer weten. Een weg geopend is en de Heere heet ze welkom. Al moeten ze van zichzelf zeggen dat ze dat welkom niet verdienen. En dat ze het zichzelf niet waard gemaakt hebben. De Heere heet ze welkom. En dat is de kracht van dat woord wat vanavond voor ons ligt. Dat de Heere arme zondaren, verloren in zichzelf, nodigt zoals ze zijn. Midden in hun nood en dood. Midden in hun schuld en ellende. Midden in hun ongeloof en dwaasheid. Hij nodigt ze. Kom. Ja, maar zegt iemand, dat is toch een tegenstrijdigheid? Als je zegt de Heere nodigt mensen in hun nood en in hun dood. Nou zet nou eens een streepje onder dat woord. Hoe kan nou iemand die dood is komen? En dat is toch precies de worsteling vaak van een zondaar die met zichzelf in de knoop raakt. En die op de bodem van zijn ziel een verlangen krijgt. Hoe kom ik tot God bekeerd? Maar hij ziet bij zichzelf allemaal onmogelijkheden. Hij kan zichzelf niet helpen. Hij kan de hemel niet verdienen. Hij kan het alleen maar erger maken. Dat is toch met handen te tasten in zijn leven. Dan kun je wel zeggen, kom. Maar net zo goed als iemand die geen benen meer heeft, niet kan lopen. Net zo goed als iemand die geen handen meer heeft, niet meer kan tasten. Zo kun je tot een mens dood in zonde en in misdaden toch niet zeggen, kom. Toch zegt de Heer het. En dat moeten we maar goed vasthouden. En de Heere zegt het die de Almachtige is. En die nu zijn woord geeft en in dat woord zelf mee wil komen. En dat is het geheim van Pinksteren. Dat hij zijn woord wil gebruiken en doorademt met die kracht van de Heilige Geest. En net zo goed als die Heilige Geest mensen Gods kerk overtuigt om te gaan bidden om de komst van de Heere Jezus Christus op de wolken in gaat winnen. Zo is diezelfde geest bij machte om in de nodiging van het evangelie mee te komen. Om in de prediking van het woord mee te komen en mensen die van zichzelf zeggen ik lag machteloos gebonden in banden van de dood. Ook al is er een verlangen en een hunkering in hun hart, maar ik weet niet hoe ik komen moet. Dan is het de Heilige Geest die hun met het woord, het levenwekkende en levendmakende woord opzoekt. En als de Heilige Geest dat levende woord gaat indragen en gaat toepassen in het hart, gemeente, dan breken de banden. En dan gaan mensen die machteloos gebonden waren, die worden door Gods genade en de kracht van de Heilige Geest op hun voeten gezet. En hun blinde ogen gaan open. En hun harten die toegesloten waren, worden geopend. En ze worden gaande gemaakt, om die oude uitdrukking te gebruiken. U hoorde hem vroeger nog wel eens. Gaande gemaakt, komende gemaakt. En ze komen tot de Heere Jezus door de verborgen, stuwende, krachtige, onweerstandelijke werking van de Heilige Geest. En het water des levens wordt hun dierbaar en ze mogen vanuit het levende woord, vanuit de prediking van het evangelie, drinken tot verzadiging toe. Indien iemand dorst, die komen. Wat is dus de weg die de Heere wijst als iemand hunkert in zijn hart, maar zo vast zit omdat hij zegt, Heere, ik ben zo machteloos. Ik ben zo'n man, zo'n vrouw die zo in donker zit. Ach, in dat verlangen van uw hart, bid om de doorwerkende kracht, pleit om de doorwerkende kracht van de Heilige Geest. Die in het woord van het evangelie mee wil komen en banden breekt. En onmogelijkheden oplost door zijn almachtige genadekracht. En die in en met en door en onder het woord zondaren trekt en dan komen ze. Soms zo dat ze zelf niet begrijpen hoe ze komen. Nee, ze kunnen dat meestal in het begin ook helemaal niet uitleggen en niet verklaren. Vaak is dat pad later, dat ze het zien. Maar ze komen. En ze vinden het water des levens. Waar vinden ze dat dan? Dat vinden ze in het woord. Want dat woord, wanneer dat door de Heilige Geest opengaat en toegepast wordt, die bladzijde van het evangelie, die goddelijke toezeggingen en beloften, als ze opengaan en de dingen gaan leven voor ons, dan wordt dat een bron van levend water. Dan kom je in de kerk soms, zeg. En dan lijkt het alsof de dominee voor jou alleen gepreekt heeft. En of als die alles weet. Maar dat weet hij allemaal niet natuurlijk. Maar dat doet de Heilige Geest, die soms op de kansel dingen aan de orde laat stellen, waarvan de man die preken moet zelf niet eens weet waarom. Maar de Heere zorgt voor voedsel. En dan gaat die fontein van het levende water open, wanneer het evangelie verkondigd wordt in de kracht van de Heilige Geest. En weet u wat dan de bron van het levende water, zoals hier gezegd wordt, heel in het bijzonder is? Christus Jezus. in wie alle beloften van God ja en amen zijn. Want als het woord van God voor ons opengaat en we in de belofte van het evangelie smaak gekregen hebben en mogen zien dat God belooft dat hij aan verloren zondaren zijn gunst kwijt wil en we daar persoonlijk voor eigen hart en leven deel aan mogen krijgen, ja, dan krijg je steeds meer smaak in dat woord van God. Dan krijg je ook steeds meer smaak in hem van wie dat woord van God spreekt, van wie alle beloften spreken, Jezus Christus. En wat wordt dat wonderlijk, als soms meer geleidelijk en soms meer plotseling Jezus Christus zichzelf in de belofte, in het evangelie openbaart en laat zien dat hij de zaligmaker is. Dan ga je naar hem verlangen, om hem te leren kennen en steeds meer te leren kennen. Dat is het verlangen van een zondaar die Christus zoekt. En dat is een gezegend verlangen. Maar wanneer je nu een verlangen krijgt om Christus meer en meer te gaan kennen, dan gaat dat verlangen soms ook wel eens verder. Dat je zegt, ja, hem te kennen, dat is het grootste. Maar wat moet het dan zijn om hem te kennen zonder dat mijn zonde, mijn afdwaling en mijn schuld ertussen zit? Hem te kennen straks in de eeuwigheid. O, misschien durf je, schuchter als je bent, het jezelf niet toe te eigenen. Maar van verre kan het er soms zijn, ook voor iemand die misschien nog niet veel van die wonderlijke genade van hem geleerd heeft in zijn of haar leven. En dan gaat u het toch begrijpen. Al aarzelt u soms wanneer u naar binnen kijkt. En al aarzelt u zeker wanneer u denkt aan degenen die nog onbekeerd zijn. Maar u gaat het toch soms heel voorzichtig vanuit de liefde van het hart en vanuit het verlangen en vanuit de verwachting nastamelen. Kom, Heere Jezus. Maar als dat gaat leven, gemeente, kom, Heere Jezus, dan gaat ook dit leven. Dat u des te meer gaat worstelen voor u persoonlijk en voor degene die rondom u staan. O God, oefen mij in de vreze van uw naam. En bekeer er nog onder mijn kinderen, onder onze jonge mensen. O God, doe ze komen van het oosten, van het westen, van het noorden en van het zuiden. Doe ze komen en het water des levens nemen en drinken om niet. Doe ze dorsten niet naar de schatten van deze wereld. Maar doe ze dorsten zoals die dichter van Psalm 42 naar u. En dan wanhoop je soms, als je naar binnen kijkt en naar buiten. Je zegt soms, o God, hoe zal het nog ooit kunnen? Maar de Geest is gekomen. Het is Pinksteren geweest. En ze zullen komen, gemeente. Jongeren en ouderen. En ze zullen het water des levens nemen. En het drinken om niet. Want daar staat de Heilige Geest zelf voor in. Hij werkt naar de toekomst toe, naar de komst van Christus. En daarom stuwt hij in de prediking van het woord de onbekeerde. Die komen moeten en die komen zullen. En ze zullen komen. Zouden dan ons gebed niet mogen zijn, Heere, laten het er velen onder ons en onze kinderen mogen zijn. En hoor dan voor het laatst op deze avond de nodiging van de Heere Jezus. In dat machtig perspectief tussen Pinksteren en wederkomst. En indien iemand dorst heeft, die komen. En die wil drinken van het water des levens, om niet. Amen. Eindigen met het dankgebed. Heere, laat dat in ons hart mogen leven. Alle heidenen, dat zijn wij van nature, door uw handen voortgebracht, zullen tot u komen, Heere. Nee, dat hangt niet af van mensen. Dat hangt zelfs niet af van onze wil. Dat hangt alleen van u af. Maar als er nu onder ons zijn, die arm in zichzelf, zo verlangen naar dat levende water, maar er niet bij kunnen komen. Heren, dan weten ze niet waar ze het zoeken moeten, maar nu is het Pinksteren geweest en we hebben het gehoord. Dan willen de geest door en in het woord zo komen dat hij ons lostrekt. Dat hij leven schenkt waar geen leven is. Dat hij deuren opent waar alleen maar sloten zijn. O kom, geest van Pinksteren. En maak ons heilig verlangend. Maak ons gewillig om dat water des levens te zoeken en te drinken. En breng ons er dan. Opdat we uit het levende woord de bronnen aanboren die daar te vinden zijn. En naar hartelust mogen drinken tot verzadiging toe. Heere, zo hebt u uw woord bedoeld. Daartoe hebt u het gegeven dat uw volk zich aan dat woord zou laven. En dat wilt u met de overvloed van het Pinkster-evangelie bevestigen. Zegen het woord. Dank voor alles wat u gaf op deze dag. Ook voor de ondersteuning die we ontvingen om driemaal het woord te bedienen. Ga nu met ons. Breng ons morgen opnieuw samen wanneer we in een laatste dienst van deze Pinksterdagen ook samen getuigen mogen zijn dat 11 jonge mensen belijdenis hopen af te leggen. Heere, Heere, geef dat het woord zijn kracht mag doen. En wil u geven dat de geest erin mee mag komen. Opdat ook die dienst gezegend mag worden. Breng ons genadig thuis. En breng ons morgen genadig hier bijeen. We vragen het om Jezus wil uit genade. Amen. Psalm 98 vers 4 zingen we als slotzang. Laat al de stromen vrolijk zingen. 98, het vierde vers. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.